Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 42, het tweede en het vierde vers. Psalm 42, vers 2 en vers 4.
Thank you.
Wij lezen het evangelie vanavond in Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, vers 17 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we dan het zevende vers van Psalm 22. Zij rukken aan met opgesperde mond. 22 vers 7 na de schriftlezing. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. En daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hysop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Oh.
Gemeente Gods Woord, onze tekst voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 19e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan de versen 25 tot en met 27. Johannes 19, vers 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. We doen dankzegging voor het gezin Droger uit de Hobius de Krijgerstraat, waar deze week een dochter geboren is. En wij denken aan de weduwe Doornhein, die deze week een zuster verloren heeft. Heren, wij komen aan het begin van ons samen zijn voor uw heilig aangezicht in gebed. U geeft ons deze dag nog te beleven. Deze dag die een dag is waarop wij mogen terugdenken aan bijzondere dingen, Heren, aan zeer belangrijke dingen, aan uw lijden, aan uw sterven, o Heere Jezus Christus. En we mogen het evangelie opslaan vanavond om met elkaar iets uit dat lijden en van dat sterven van u te overdenken. Het is een voorrecht, Heren, dat u ons het nog geeft om in vrijheid en in rust op te gaan naar uw huis. Maar geef dat er nu bij ons ook mag zijn een waarachtige behoefte aan uw woord en een verlangen naar uw woord. En dat we iets mogen kennen ook van dat uitzien om u te mogen kennen, Heren. Want het gaat er toch om dat wij u, Heere Jezus, in uw lijdensweg, dat we u in uw sterven, u in uw dood en bloedstorting leren kennen tot zaligheid van onze zielen. Zelfs als we het lijdensevangelie weten, is dat nog niet genoeg. Het zal ook door uw Heilige Geest aan ons hart geheiligd moeten worden en wij zullen persoonlijk een band moeten leren krijgen aan u, o gezegende zaligmaker. En we zullen het moeten leren bij de overdenking van het evangelie tegelijkertijd te verstaan dat uw sterven noodzakelijk was, Heren, vanwege onze zonden. Hadden wij niet gezondigd, dan was dat lijden niet nodig geweest. Waren wij geen overtreders van de wet geweest, dan was het niet nodig geweest dat u, Heere Jezus, gekomen was onder de wet, om de wet ook volmaakt te houden en zo Gods recht te geven in een weg van dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Maar aangezien wij van u zijn afgeweken en gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen, aangezien wij overtreders van uw heilig gebod geworden zijn en aangezien wij mensen werden die uw recht geschonden hebben, daarom was het nodig dat Christus in deze wereld kwam en deze weg van lijden en sterven ging. Zo alleen kon er een volk verlost worden. Zo alleen is er vergeving mogelijk. Zo alleen kunnen zondaren die het verdiend hebben om altijd buiten uw gemeenschap gesloten te worden, toch weer ontvangen worden in genade. O Heere, wij bidden u dat gij ons deze dingen wil doen verstaan. De boodschap, ook op deze Goede Vrijdag, is weer een boodschap van zonde en genade. En wilt gij nu beide werkelijkheden aan ons hart bekend maken. U weet wie we zijn. U weet ook hoe ons hart is. U weet hoe wij tegenover u staan. U kent onze verhouding, Heere, tegenover u en tegenover uw woord en tegenover uw genade. Als er nog nooit oprechte begeerte naar u geweest is en als de vreze des Heren in ons leven afwezig is. En als we nog leven zoals we geboren zijn, onvernieuwd en onveranderd en onbekeerd. Heren, wilt u dat dan vanavond eens veranderen? En wilt u door uw Heilige Geest krachtig en heerlijk in ons midden werken en uw genade verheerlijken? Daarin dat zondaren nog bekeerd mogen worden tot u. Maar Heere, wilt u daarbij dan tegelijkertijd ook versterken hetgeen uw hand heeft gewerkt. Tegelijkertijd ook geven, Heere, dat het oog meer om meer in het leven van alle die u vrezen op u, Heere Jezus, geslagen mag zijn. En dat uw kerk het mag leren om alles, maar dan ook werkelijk alles bij u te zoeken en in u te vinden. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald en laat het woord van vanavond rijke ingang mogen hebben in onze harten. Als we op onszelf zien, Heren, dan is elke zegen verbeurd, ook de zegen die we nu van u bidden. Dan hebben we nergens recht op. Dan is alles aan onze kant vol onreinheid en vol gebrek en vol zonde. En kunt u met ons niet te doen hebben, kunt u naar onze gebeden ook niet horen en kunt u zeker onze beden ook niet geven. Maar gedenk ons nog in de Heere Jezus en zie ons nog in hem aan. In hem hebt gij toch een welgevallen genomen. Zijn offer hebt u toch aanvaard, o Heere, gedenk ons dan om zijnentwil en doe tevens over al onze zonden en al onze ongerechtigheden nog genadig verzoening. Was ons dan zo in het reinigend bloed van uw Zoon en geef dat dat bloed onze schuld mag bedekken. Heere, wij bidden voor alle die het moeilijk hebben, voor alle beproefden en voor alle bedroefden. Wij denken vanavond in bijzonder ook aan uw kerk die vervolgd wordt, uw kerk die lijden moet in deze wereld. En er zijn er in deze wereld, Heren, heel wat die een lijdensweg moeten gaan, die vervolgd en verdrukt en benauwd worden. Heren, ontferm u over dat deel van uw kerk dat hier op aarde moet ondervinden wat het is om ook in dat opzicht de voetstappen van de Heere Jezus te drukken, de werkelijkheid van zijn woord te ervaren. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar Heere, houdt gij hen staande en wilt gij hen nog in genade gedenken, ook in de wegen van beproeving. En als er zoveel zorgen en zoveel verdriet is. Wij vragen, Heren, dat u ook daar uw kerk niet alleen wilt staande houden, maar tegen alle verdrukking in haar ook wilt uitbreiden, zoals u dat in de geschiedenis al meer dan eens bewezen hebt, dat de vervolgingen en de verdrukkingen uiteindelijk het tegengestelde bereiken als gij kracht en genade geeft. Dan zal uw kerk niet verzwolgen worden, Heren, integendeel. Maar dan is het waar geworden en er is zelfs een spreekwoord uit ontstaan. Het bloed der martelaren blijkt dan het zaad waaruit nieuw leven, nieuw geestelijk leven, als het ware ging bloeien en waardoor de kerk nog mocht worden vermeerderd. Heren, wij bidden u, gedenk gij zo uw hele kerk over het rond der aarde. Wees ook met hen in ons midden die een weg van beproeving moeten gaan, wat dat dan ook zij. We denken aan die zuster die een zuster verloor in deze week, Heren. En in haar leven en in die familiekring kwam een lege plaats. Wilt gij gedenken in deze dagen van droefheid en rouw, en wilt gij uw genade bewijzen, opdat ook uit dit verlies er toch nog weer winst mag worden geboren. Wij danken u ook voor uw zegeningen aan een gezin in het midden der gemeente bewezen, waar gij andermaal een kind aan de zorgen van de ouders wilde toevertrouwen. Heere, u hebt het nog wel willen maken. U hebt nog door willen helpen en u hebt ze zo nog willen verblijden door uw daden. Geef hen nu ook verder wat ze nodig hebben om dit kind ook te mogen opvoeden in de vreze van uw naam. Heere, wij bidden van u dat gij rijkelijk wilt werken onder jong en oud, en dat u ook in de harten van onze kinderen uw genade tot openbaring wilt brengen. Hoor ons zo, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 88ste psalm en daarvan het 10e en het 11e vers, 88, vers 10 en vers 11. Gemeente, u zult het wellicht al wel eens meegemaakt hebben. Of anders zullen we het in ons leven zeker toch wel eens meemaken dat we geroepen worden bij een sterfbed. En dat we met anderen wellicht rondom een sterfbed staan. Op het bed ligt iemand die niet ver meer van de dood is. En soms is zo iemand bewust, soms leeft hij onbewust. Maar vooral als het iemand is die bewust is van datgene wat er gaat gebeuren, dan voelen we in bijzondere zin hoe aangrijpend het is om bij zo'n sterven getuige te zijn. We voelen daarbij tegelijkertijd ook onze machteloosheid. Want daar staan wij dan als mensen, misschien zelf gezond en sterk, misschien met grote liefde tot de persoon die daar op zijn sterfbed ligt, misschien met de begeerte dat we hem of haar nog wat langer zouden mogen houden. Daar staan we dan met al de kennis die in deze wereld is, van het menselijk lichaam, alles wat er intussen al uitgevonden is aan gezondheidsleer en noem maar op, en toch staan we met elkaar machteloos. En we staan met elkaar dan eigenlijk ook niet anders te doen dan te wachten op het einde, het onverbiddelijke einde. Het komt. En intussen kunnen we weinig meer doen dan een kleinigheid voor de stervende. Misschien met een watje zijn lippen nog even nat maken om hem op die manier nog wat vocht te geven op zijn droge lippen en in zijn of haar droge mond. Maar daar blijft het eigenlijk bij. En dat is dan nog niet eens het deel van allen om zo te sterven. Er zijn er ook die zonder bekenden en zonder vrienden en zonder liefde blijken in grote eenzaamheid uit dit leven gaan. Als we vanavond in de geest geroepen worden om naar het kruis van de Heere Jezus te gaan en te zien op en rondom dat kruis, dan worden we vanavond ook geconfronteerd met een kleine groep mensen die rondom het ruwe, wrede sterfbed van de Heere Jezus staan. En zoals dat dan meestal gaat, zo gaat het ook daar op Golgotha. Degene die bij het sterven van de Heere Jezus aanwezig zullen zijn, dat zijn de meest intieme vrienden, dat zijn de familieleden. Hoe komen ze daar? En wie zijn het die daar samengekomen zijn? Het zijn er 5 in totaal, meer niet. En bij die 5 is 1 man en zijn 4 vrouwen. De discipelen die de Heere Jezus gevolgd waren en die met hem geleefd en omgegaan hadden, zoveel jaren nu al, zijn allemaal gevlucht, allemaal. De enige die op zijn schreden teruggekeerd is en die we nu bij de kruispaal vinden, dat is de discipel die Jezus lief had. En daarmee wordt dan Johannes genoemd, de schrijver van dit evangelie. Want het is een opmerkelijke trek bij deze Johannes dat hij, als hij over zichzelf spreekt, hij nooit zijn naam noemt, maar dat hij zichzelf altijd op deze wijze omschrijft als de discipel die Jezus lief had. Hij was ook gevlucht eerst, samen met de anderen, want ook hij had zich, net als de anderen, aan het gedrag van de heiland geërgerd toen in de hof van Getsemane de bende kwam, gewapend met stokken en zwaarden om Jezus gevangen te nemen. En toen Jezus verzet verbood en toen hij zich vrijwillig liet binden en meevoeren en toen hij zich niet wilde verdedigen en de verdediging van de kant van zijn discipelen verbood, en toen hebben de discipelen zich daaraan gestoten en zij zijn geërgerd weggevlucht. Maar Johannes is tot inzicht gekomen dat dat zonde was. En hij is op zijn schreden teruggekeerd. En als de Heere Jezus nu aan het kruis hangt, dan is hij als enige van de elf daarbij aanwezig. En de anderen zijn vier vrouwen. Vier vrouwen die de Heere Jezus ook gevolgd waren van Galilea af. Vier vrouwen van wie geschreven staat in het achtste hoofdstuk van Lucas dat ze hem gediend hebben met hun goederen, vier discipelinnen. Zij hadden nooit zulke grote woorden gebruikt als de discipelen. Zij hadden niet gezegd wat Petrus zei en wat daarna ook door de andere discipelen herhaald is, namelijk dat ze bereid waren om eventueel met de Heere Jezus te sterven. Zulke woorden hebben de discipelen wel, maar deze vrouwen niet gebruikt. Maar terwijl degenen die zo gesproken hebben ver weg zijn, zijn deze discipelinnen getrouwer gebleken. En dat lag niet aan hen, dat was ook geen verdienste van hen. Dat was omdat de Heere hen begenadigde en meer geloofsmoed en meer geloofskracht gaf in deze ogenblikken dan aan de discipelen. En het is ook in de wijsheid van de Heere zo geschikt dat het deze mensen zijn die bij het kruis van de Heere Jezus te vinden zijn. Want gaat u maar na wie zij zijn. De eerste die genoemd wordt, dat is Jezus' moeder, Maria. Degene met wie hij wat aardse banden betreft het intiemste verbonden is geweest. Zijn eigen moeder die hem ter wereld heeft gebracht. De tweede die genoemd wordt is een zuster van zijn moeder. De naam wordt hier niet genoemd, maar uit andere gegevens van de evangelie weten wij dat haar naam Salome was. Zij was een zuster van Maria, zij was de vrouw van Zebedeus, dus de moeder van de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. Een ander familielid dus van de Heere Jezus, eerst zijn moeder, daarna een zuster van zijn moeder, een tante dus. En dan wordt als derde genoemd een andere Maria, de vrouw van Clopas. En Clopas zal waarschijnlijk wel dezelfde zijn als in Lucas 24, een van de Emmausgangers, Cleopas. En men heeft aangenomen, ik weet niet hoe sterk de grond voor deze stelling is, maar dat Clopas of Cleopas een broer van Jozef is geweest, mogelijk. Maar dan zou dit alweer een tante van Jezus, dit keer een aangetrouwde tante van Jezus geweest zijn. En dan de vierde, Maria Magdalena. Dat is geen familie. Dat is die vrouw die van de duivel bezeten was geweest. Zeven duivelen hebben in haar gehuisd. Maar Jezus heeft haar van die bezetenheid verlost. Hij heeft haar uit de macht van de boze bevrijd en daarmee haar leven aan zich verbonden. En dan lezen we in het evangelie herhaaldelijk hoe deze Maria Magdalena op een bijzondere manier de Heere Jezus heeft lief gehad als haar verlosser, als haar zaligmaker. En zij heeft haar hele leven in zijn dienst willen stellen. Ja, haar liefde tot hem was een oprechte, hoge, geestelijke liefde. En het blijkt wel hoe sterk haar liefde is als we de grootheid van haar verdriet zien. Straks op de Paasdag, als zij een aparte ontmoeting met Jezus heeft. Wel nu, deze mensen zijn dus aanwezig. Maria en een zuster van haar, en wellicht een schoonzuster. en Maria Magdalena en dan die ene man, die ene discipel die intussen toch ook weer familie van de Heere Jezus blijkt te zijn, want het was een zoon van de zuster van Maria, een volle neef van Jezus dus. Ja, en zoals dat dan meestal is met een sterfbed, zo is dat ook hier. Het is een familieaangelegenheid. Daar komen alleen de familieleden en de naaste, de intiemste vrienden en bekenden. En wat is het voor deze omstanders zwaar geweest om daar aanwezig te zijn. Zwaar om te aanschouwen wat de Heere Jezus aan het kruis allemaal moest dragen. En wat vooral was het voor die eerste vrouw die hier genoemd wordt, voor Maria een smart. Je mag haar wel noemen de vrouw van smarten. En had Simeon het al niet geprofeteerd, een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En heeft ze dat al niet herhaaldelijk in deze 33 jaren moeten meemaken? Toen ze met haar kind moest vluchten naar Egypte, omdat er waren die de ziel van het kind zochten. En toen ze merkte hoe Jezus gezocht werd, omdat men hem haatte. En vooral in deze laatste dagen, wat is er een zwaard door haar ziel gegaan? Ze hoorde van de gevangenneming en van het verhoor en van de veroordeling en van de geeseling. En wat is er een zwaard door haar ziel gegaan toen ze hoorde of misschien met eigen ogen aanschouwde hoe haar zoon weggeleid werd uit Jeruzalem. Terwijl de kruisbalk op zijn schouders drukte zo zwaar dat hij eronder bezweek. En wie zal kunnen peilen wat er door haar gefolterde hart is heen gegaan, nu ze hier bij het kruis staat. En nu ze de wonden ziet in de handen en in de voeten van haar kind. En nu ze de doornenkroon ziet op zijn hoofd en nu ze ziet hoe het bloed uit de wonden drupt. En nu ze hoort de spot en de hoon van de omstanders, nu ze ziet het wreed gedrag van de vijanden, een zwaard zal door uw ziel gaan. Wat een ander ogenblik is dit, als je het vergelijkt met dat moment waarop de engel Gabriel bij haar kwam in Nazareth en haar begroette met de woorden, gij gezegende onder de vrouwen. Hoe anders is het nu? Toen had de engel gesproken, hij zal groot zijn. Want de Heere zal hem geven, de troon van zijn vader David. En nu ziet ze hem gewond, geslagen, gehoond, gehaat en uitgeworpen. Ze kan niets doen om zijn wonden te verbinden. Ze kan niets doen om het bloed te stelpen. Ze kan niets doen om zijn dorst te lessen. Ze kan niets doen om de stem der spot tot zwijgen te brengen. En het ergste in dit alles is dat zij als Joodse moeder geweten heeft dat een iegelijk die aan een hout hangt vervloekt is. En dat er voor haar zoon vanwege het recht en vanwege de wet van God geen hoop was. Want hij is een vervloekte. Wie heeft er ooit geleden zoals deze vrouw, deze moeder geleden heeft? Ja, wat een verschil tussen dit ogenblik en het moment waarop zij in het huis van haar nicht Elisabeth jaren geleden nu haar lofzang heeft mogen zingen, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Wat een onderscheid tussen dit moment, nu hij hier als een gehoonde en als een verachte hangt. En dat moment dat ze zich nog in alle levendigheid kan herinneren, toen de herders kwamen om het kindeke te aanbidden. En toen de wijzen nota bene helemaal uit dat verre land de lange reis gemaakt hadden en kwamen en knielden bij het kind en hun schatten openden en goud en wierook en mirre achterlieten. En nu staat zij hier met haar zuster, met haar neef en met die anderen bij het kruis van Jezus, geheel machteloos. En ook voor die anderen is het een onzegbaar zwaar gebeuren geweest. Een lijden, een verdriet. Maar gemeente, hoe nodig het ook is om te letten op diegenen die bij het kruis staan, om ons een indruk te vormen van wat er in hen omging. Het gaat tenslotte niet om die mensen. Hoe nauw ze ook met de Heere Jezus verbonden waren, door natuurlijke, door bloedbanden of door geestelijke banden of door allebei. Maar het gaat om hem die aan het kruis hangt. En als we op hem letten, wat merken we dan op? Kunnen we spreken over wat er in hem omgaat? En wat zijn lichaam doorstaan moet? Maar let nu eens op hem als degene die alle dingen bestuurt en regeert. Hoe kwam het nu dat daar toch nog 5 mensen aan de voet van het kruis gevonden werden? En hoe kwam het nu dat het deze 5 waren? En onder hen zijn moeder en die ene discipel. Hoe kwam dat dat ze er waren? Dat zij in onderscheiding van Petrus en van Jacobus en van Nathanael en van al die anderen, hoe kwam het dat zij vrijmoedigheid genoeg hadden om daar aan de kruis, aan de voet van de kruispaal te staan en daarmee te belijden dat ze band aan hem hebben? Gemeente, hoe dat komt? Wel eenvoudig, omdat de Heere Jezus hen daar zelf heen getrokken heeft. Hij heeft op een onzichtbare en onnaspeurlijke manier door de werking van zijn Heilige Geest in hun hart gegeven dat zij daar naartoe zouden gaan. En al hadden ze in zichzelf net zo'n vreesachtige en net zo'n schuchtere natuur als de anderen, en al was er dan ook bij deze 5 van nature vrees en schrik en angst en ontzetting, waardoor het alleszins begrijpelijk zou zijn geweest als zij net zo min als de anderen dichterbij hadden durven komen, ze hebben van Gods genadewerk toch vrijmoedigheid gekregen. Waarom? Omdat de Heere Jezus nog iets te regelen heeft met in bijzonder die 2, zijn moeder en Johannes. Heeft hij op zijn sterfbed in zijn bange lijden nog wat te regelen met hen, voor hen? Zijn zijn gedachten dan niet bezig met zijn eigen lot en met zijn eigen lijden en met zijn eigen smart? En hij weet toch, omdat alles hem van tevoren duidelijk in voor de geest gestaan heeft, dat het lijden van nu straks nog verzwaard en verhevigd zal worden als de duisternis komt en als zijn vader zich terugtrekt. Moet hij dan ook in deze omstandigheden nog aan anderen denken? Jawel, want hij die de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, heeft hen lief gehad tot het einde. En behalve dat, gemeente, het hoort bij de gehoorzaamheid die de Heere Jezus moet opbrengen aan al de geboden van de Heere, dat hij tot zijn laatste snik toe gehoorzaam zal zijn aan Gods gebod. En dan staat met name in dit ogenblik hem voor de geest het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Dat heeft hij zijn leven lang voor de aandacht gehad, zo goed als al de andere geboden Gods. Maar het is hem, nu hij aan het kruis genageld is, nog steeds een eis, een heilige eis van God, die hij volbrengen moet. Hij heeft het zijn leven lang al gedaan, zijn vader en zijn moeder gehoorzaamd en geëerd. Je kent de episode uit het leven van de 12-jarige Jezus. Hij ging met zijn ouders mee naar Nazareth en hij was hen onderdanig. En wat zij zeiden, deed hij. En wat zij hem opdroegen, hij gehoorzaamde. Hij gehoorzaamde. Maar nu is hij de jaren van de gehoorzaamheid voorbij. Niet waar, die raken een keer over. Het gebod van de Heere, dat ons zegt, eert uw vader en uw moeder, dat betekent voor zolang wij bij vader en moeder in huis zijn, in ieder geval, dat wij vader en moeder gehoorzamen. Maar de jaren van de kinderlijke gehoorzaamheid gaan in zoverre voorbij. Hebben we dan met het vijfde gebod niets meer te maken? U moet er eens op letten dat het vijfde gebod niet in de eerste plaats zegt, gehoorzaamt uw vader en uw moeder. Dat is maar een vorm van eer. Maar het gebod luidt, eert uw vader en uw moeder. En daar kom je nooit van af. Die jaren van gehoorzaamheid, die mogen misschien dan nog een keer voorbij gaan. En als je het ouderlijk huis verlaat en een eigen gezin gaat stichten, dan wordt de verhouding tegenover de ouders anders dan die voor die tijd was. Maar het gebod, eert uw vader en uw moeder, daar krijgt niemand ooit ontslag van. Dat blijft gelden, ook al ben je niet meer thuis. Dat blijft gelden ook al voor jezelf al bejaard. Maar zelfs als je bejaard wordt en je hebt nog een vader of een moeder, dan blijft het gebod Gods van kracht. Wat daar dan in deze tijd ook over gezegd wordt. En hoezeer er in deze tijd over euthanasie gedacht en gepraat wordt, maar de Bijbel zegt, veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. En je mag dat vandaag ook wel lezen in die zin, veracht uw moeder niet als ze dement geworden is. Dan is het nog, eert uw vader en uw moeder. En dat heeft de Heere Jezus geweten. En toen dat gebod Gods voor zijn geest stond, heeft hij opnieuw gezegd, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En toen moest Maria komen. Waarom dan? Wel, u leest in het evangelie niets meer over Jozef, behalve dan in die geschiedenis van de 12-jarige Jezus. Maar sindsdien zijn er jaren voorbij gegaan. En als we dan het evangelie lezen, dan lezen we herhaaldelijk van zijn moeder, van zijn broers, nooit meer van zijn vader. Betekent dat dat Jozef er niet meer was? Zeer waarschijnlijk wel. En naar gebruik van die tijd rustte na het overlijden van de vader de plicht van de zorg voor de moeder op de oudste zoon. En hij heeft naar die plicht geleefd. Tot op dit moment. Maar nu zal het niet meer kunnen. Want nu gaat hij sterven. En wie zal zijn taak, wie zal de taak van de oudste zoon dan overnemen? O, maar zegt u, dat ligt voor de hand, want Maria had nog andere kinderen, zonen en dochters. Dan zal toch wel een van de andere zonen van Maria die taak op zich nemen? Nee, want die geloven op dat moment niet in de Heere Jezus. En met hem kan Maria niet omgaan, zoals dat eigenlijk wel gewenst en noodzakelijk is. Deze broers van Jezus, later wordt dat anders, maar op dit moment van het sterven van de heiland, is het nog zo, ze verwerpen hem, zoals het Joodse volk in grote massa hem verwerpt. Ze zijn ongelovig, en zij zijn daarom niet de geschikten om Maria nu te gaan verzorgen en in de noden van Maria te voorzien. Dus dan gaat de Heere Jezus het anders regelen. En zo moet niet alleen Maria daar komen, zijn moeder, maar zo moet ook zijn neef Johannes, de discipel die op een allerbijzonderste manier aan hem verbonden was, bij dat kruis komen. En dan spreekt hij het vanaf het kruis tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En dan klinkt daarna het woord tot die discipel: zie uw moeder. En dan krijgt Johannes opdracht van Jezus om voortaan de taak van Jezus tegenover zijn moeder over te nemen. En dan krijgt Maria van de Heere Jezus er een andere zoon bij. Eén die wel in Christus gelooft. Eén die hem wel van harte lief heeft. Eén die daarom als geen ander de plaats van de oudste zoon kan innemen en de zorg voor moeder Maria op zich kan nemen. De gemeente, daarin ligt voor ons de eerste les. De eerste les namelijk dat de Heere Jezus hierin blijkt weer een volkomen zaligmaker te zijn. Want wat doet hij hier? Zomaar wat natuurlijke schikkingen treffen, zomaar vanuit de liefde van zijn hart tegenover zijn moeder nog een laatste daad doen waar zijn moeder wel bij zal varen. Zomaar zoals wij dat doen in ons uiterste als we daar nog gelegenheid voor hebben enkele regelingen te treffen voor de nabestaanden, is het dat? Nee, het gaat hem in de eerste plaats om gehoorzaamheid aan het gebod van God. Het gaat hem in de eerste plaats om Gods recht te herstellen. En zo is hij ook aan het kruis nog de gehoorzame zoon die zijn moeder eert. En gemeente, als dat nou eens niet zo zou zijn geweest. Als de Heere Jezus nu op dit laatste moment in zijn leven, nu alles zo zwaar ging worden en nu zijn lijden zo hevig is en nu hij de dood voor ogen heeft, als hij nu op dit laatste ogenblik eens aan zichzelf had gedacht en alleen aan zichzelf had gedacht, we hadden het begrepen, we zouden het kunnen billijken. Maar het zou wel betekend hebben dat hij op het laatste ogenblik als borg en zaligmaker nog gefaald had. Als hij niet gedaan had wat hij in de woorden van onze tekst wel gedaan heeft, namelijk deze zorg voor zijn moeder, aan zijn moeder besteden en gehoorzaam zijn aan het gebod van God, dan was hij op het laatst nog nalatig geweest. En dan had hij toch niet volmaakt gehoorzaamd. En daarom, gemeente, het eerste wat wij vanavond hier uit de woorden van onze tekst mogen leren is dat de Heere Jezus een volkomen borg is. En niet alleen door te doen, maar ook door te verzuimen de nalatigheden van de wet, heeft hij het recht van God volkomen hersteld. Niets is onvervuld, niets is onverricht gebleven. En terwijl hij dan zo voor zijn moeder zorgt, houdt hij de zaken toch wel zuiver. Niet alleen zijn gehoorzaamheid aan de wet van God blijft zuiver, maar ook zijn lijden en zijn sterven blijft zuiver. Moet maar eens opletten wat hij tegen Maria zegt. Hij zorgt voor zijn moeder, maar hij noemt haar vrouw. Waarom is dat? Waarom had hij het niet kunnen zeggen, moeder, zie uw zoon? Gemeente, het gevaar was er voor Maria toch al, dat zij zich zou gaan verheffen op haar bijzondere positie. Het is een gevaar dat zij bijzonder liep. Ze was toch de gezegende onder de vrouwen. Ze had toch een gans bijzondere opdracht gekregen. Nooit heeft iemand zo'n taak eerder of later gehad als de taak die zij kreeg. En zou het dan ook in haar hart niet een gevaar geweest zijn dat ze zich vanwege dat gans bijzondere zou gaan verheffen? Paulus al een doorn in het vlees moest hebben, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid van de kennis, van de openbaring die God aan hem gegeven had, zou dan ook Maria niet duidelijk en keer op keer gewezen moeten worden op de plaats die zij moet innemen? Ze mag geen ogenblik gaan denken dat ze zalig kan worden omdat zij de moeder van de Heere Jezus is. Zij kan op geen enkele manier zalig worden dan alleen op de manier waarop een arme zondaar zalig wordt. En daarom zegt Jezus niet tegen haar, moeder zie uw zoon, maar hij noemt haar vrouw. Hij noemt haar mens. En als hij haar vrouw, als hij haar mens, als hij Ezechiël mensenkind noemt, dan betekent dat na het derde hoofdstuk van Genesis dat hij daarin besluit het zondaar zijn. Maria moet daaraan herinnerd worden. En wij moeten eraan herinnerd worden, gemeente, dat wij op welke voorrechten ook ons niet kunnen verheffen en op grond daarvan menen zalig te kunnen worden. Zelfs de moeder van Christus is, als het op zalig worden aankomt, niet meer dan alleen een vrouw. En dat betekent ook een zondares. Zo zullen we het moeten leren zalig worden. Zo zullen we moeten leren dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden en niet welk voorrecht dan ook. Zo zullen we moeten leren met Maria en zij met alle anderen dat alleen het arme zondaars geloof zalig maakt. En ik zei, dan houdt de Heere Jezus zijn lijden en zijn sterven ook zuiver, nietwaar? Want wat doet hij? U zegt, hij zorgt voor zijn moeder. We mogen zeggen, hij vervult de wet. Ja, maar de consequentie van dit alles is dat hij alleen achterblijft. Want van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Johannes heeft het begrepen wat de wil des Heren was. Toen hij deze woorden sprak, vrouw, zie uw zoon. En toen hij tot die discipel zei, zie uw moeder. Toen heeft de Heere met die enkele woorden tegelijk zijn moeder en die discipel en de anderen daarbij weggezonden. Weggezonden? Ja. Want hij wilde ze alleen maar bij dat kruis hebben voor deze ene gelegenheid. Om deze ene regeling te treffen. En om zo het gebod van God ook in dit opzicht te vervullen. Maar voor de rest kon hij ze niet bij zich houden. Mocht hij ze niet bij zich houden. Zijn sterven lijkt, en ik gebruikte dat woord zo pas, een familieaangelegenheid te worden. Want het zijn intieme familieleden die er zijn. En het is één hartsvriendin, als ik ze zo mag noemen, Maria Magdalena. Maar zijn sterven is geen familieaangelegenheid. Zijn sterven is een borgtochtelijk sterven. En omdat hij borgtochtelijk gaat sterven, moet hij alleen sterven. In de eenzaamheid. En dan zit er wellicht nog een element van barmhartigheid tegenover zijn eigen moeder in, als hij eigenlijk aan Johannes bevel geeft: Johannes, neem mijn moeder nu maar mee. En van die uren, vanaf datzelfde moment, heeft Johannes gedaan wat hij wilde. En zo heeft Jezus de smart voor Maria nog wat verzacht. Want toen zou ze er tenminste geen getuige van zijn. Als hij in de donkerheid en in de benauwdheid van zijn ziel ook moest gaan klagen over het feit dat zijn vader hem verlaten had. Maar afgedacht nog van dat element van barmhartigheid ten opzichte van zijn moeder, er is een goddelijk moeten. Hij moet ze wegzenden. Niemand van de volkeren kon met hem zijn. Niemand kon hem hulp bieden. Zijn moeder stond daar machteloos. Maar dat kon ook niet anders. En zelfs de tranen van een liefhebbend moederhart moeten hem onthouden worden in zijn bang en bitter lijden. En zelfs een blik waarmee leven en meelijden uitspreekt. En zelfs een misschien gefluisterd woord van bemoediging of meeleven moet de borg onthouden worden als hij de pers alleen gaat treden. Dan moeten al zijn bekenden, dan moeten al zijn vrienden van hem wijken. In isolement, in de grootste eenzaamheid moet hij gaan sterven. Waarom? Omdat dat het lot zal zijn van alle zondaars die zonder Christus sterven. Ja, dat is datgene wat elk zondaar verdiend heeft, nietwaar? Niet alleen dat hij sterven moet, maar ook nog dat hij eenzaam sterven moet. En ook nog dat hij eenzaam zijn zal in de buitenste duisternis. En ook nog dat hij voor eeuwig van God verstoten en verlaten zal zijn. En zal Christus nu voor zijn volk de gunst van God verdienen. En zal Christus nu voor zijn volk ook een vredig sterfbed verdienen. En zal Christus nu voor zijn volk ook nog de bewijzen van liefde van vrienden en familie verdienen. Dan moet hij in de uiterste eenzaamheid gaan sterven. Zonder de aanwezigheid van Maria. Zonder dat daar een tante of een neef of wie dan ook bij is. Moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En voelt u wat de Heere Jezus dan doet? Hij stuurt ze zelf weg. En zo heeft hij zijn lijden en zijn sterven zuiver gehouden. Er was een verzoeking, zo zagen we, om op het laatste moment, nu alles zo zwaar wordt, maar niet meer speciaal die ene regeling nog te treffen en daarmee gehoorzaamheid aan de wet van God te bewijzen. Er was een andere verzoeking voor de Heere Jezus aan het kruis, om nu hij daar dan toch een paar van zijn geliefden heeft, die maar tot het uiterste bij zich te houden. Ze konden dan niet veel voor hem doen. Maar het zou zijn ziel toch een moment van verkwikking gegeven hebben, als hij hen daar vanaf het kruis kon zien staan en wist dat er te midden van spotters, dat er te midden van vijanden toch nog een paar waren wier hart voor hem klopte en wier liefde tot hem uitging, ook al waren ze dan verder onmachtig om iets voor hem te doen. Maar zelfs die troost moet hem onthouden worden, en hij doet er vrijwillig afstand van, en hij zegt tegen Johannes met andere woorden: neem haar nu in uw huis. Zo heeft hij ook aan die verzoeking, zo subtiel, aan die verleiding van de vorst der duisternis weerstand geboden. En hij heeft zich in het eerste geval beroepen op de wet van God. Er staat geschreven, eert uw vader en uw moeder. En al heeft hij nog zoveel pijn. En al zijn er nog zoveel verschrikkingen. Zijn moeder moet komen, want hij moet haar nogmaals eren. En dan is de verzoeking dan nog zo groot en al is de strijd nog zo hevig. Weer beroept hij zich op het woord van de Heer en weerstaat hij de verzoeking van de boze. Er staat geschreven, ik heb de pers alleen getreden. En dus zendt hij die geliefden weg. En zo heeft de Heere Jezus dan zijn werk gedaan. Gemeente, ziet u er iets van? Dat zijn maar een enkele episode van de gehoorzaamheid. Van de lijdelijke en van de dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Maar het tekent wel dat hij tot het uiterste getrouw geweest is. En dat hij een volkomen werk gedaan heeft. En dat hij alle gerechtigheid der wet volbracht heeft. En dat die gode zo een volkomen rantsoen gegeven heeft. Voorwaar, hij is dat volmaakte offer. Hij is die volmaakte priester. Er ontbreekt niets aan hem. Er ontbreekt niets aan zijn gehoorzaamheid. En er ontbreekt niets aan zijn toewijding aan God en aan zijn dienst. Er ontbreekt helemaal niets aan. Zulk een hoge priester betaamt ons, heilig, onschuldig, afgescheiden van de zondaren. En dat is de enige hoop voor de kerk des Heren. Dat is de enige hoop voor de kerk des Heren. Ze mag leven van het volkomen offer dat hij gebracht heeft. En dan moet u ook nog eens zien wat een wijsheid de Heere Jezus hier in zijn beschikking openbaart. Want wat doet hij nu? Als hij zo zijn sterven zuiver houdt en borgtochtelijk gaat sterven in de eenzaamheid, dan legt hij daarin de grondslag voor de gemeenschap der heiligen. Voor de gemeenschap der heiligen. Want dan geeft hij ze aan elkaar. Johannes en Maria. Wat een wijsheid zit daarin, want als er ooit één geweest is op deze aarde die een inzicht van de Heere ontvangen heeft, ook door de ervaring en door de ondervinding van wat de menselijke natuur van de Heere Jezus was, dan was het Maria. Ze heeft hem als kind gezien, ze heeft hem zien opgroeien, ze heeft steeds weer verwonderd gestaan als ze dit mensenkind zag. En ze heeft als geen ander iets verstaan van het feit dat de Zoon van God mens geworden is. En als er ooit één geweest is en zijn evangelie geeft er getuigenis van, gemeente, die inzicht gehad heeft in de Godheid van Christus, dan is het Johannes geweest. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wat betekent het nu als Johannes en Maria en Johannes aan elkaar gegeven worden? Dan geeft de Heere in die twee aan elkaar hulp en steun en onderwijs, opdat hun geloof door de wederzijdse contacten bemoedigd en versterkt zou worden. En dan kon Johannes tot Maria spreken over wat hij van Gods geest geleerd had aangaande de Godheid van Christus. En dan kon Maria Johannes vertellen van wat zij had ingezien door de hulp en door het onderwijs van de Heere van de mensheid van Christus. En zo zijn ze elkaar tot een hand en een voet geweest. En zo geeft de Heere zijn volk aan elkaar. Dat volk dat hij sticht op de grondslag van zijn bloed. Dat volk dat hij aan elkaar geeft als hij zelf in de eenzaamheid gaat. Dat volk dat krijgt elkaar, opdat zij ook steun zouden geven aan elkaar. En opdat ze elkaar zouden richten. Opdat ze elkaars aandacht zouden richten op die gekruisigde en nu levende zaligmaker. Kijk, dat is de bedoeling van de Heere geweest. Zo dient Gods volk te leven. Zo dienen ze met elkaar om te gaan. Zo dienen ze elkaar te ondersteunen en te helpen. Zo dienen ze elkaar tot een hand en een voet te zijn. Zo dienen ze elkaar te bemoedigen. En als de een struikelt, dan is de ander er, zoals het bedoeld is, om die struikelende op te richten. En als er één treurt, zo is de bedoeling van de Heere, dan is die ander er om de treurende te troosten. En als er één strijd heeft, dan is die ander er om de strijdende te bemoedigen. Zo gaf God ze aan elkaar. En zo functioneert de gemeenschap der heiligen, die gegrond ligt in Christus' offer. En die gevestigd is in de eenzaamheid waarin hij ging lijden en sterven. En zo heeft de kerk des Heren aan die borg en zaligmaker alles te danken. Zo hebben ze aan hem te danken de gerechtigheid, want hij heeft de wet vervuld. Zo hebben ze aan hem te danken de heiligheid, want hij gaat hen wassen met zijn bloed. Zo hebben ze aan hem te danken ook zelfs ja de gemeenschap der heiligen. Zo komt van dat kruis van Christus en uit de wonden van de gekruisigde alles wat de kerk des Heren nodig heeft op reis door dit leven. En zo mogen ze ook vanuit de bediening van de geest van Christus gaan ontvangen wat zij nodig hebben om Christus voetstappen te drukken. O gemeente, wat overlaat de Heere, wat overlaat die gekruisigde zaligmaker zijn volk met gunstbewijs. Ze hebben er vaak geen erg in, maar het is wel zo. Ze hebben er vaak geen oog voor, maar het is wel zo, het komt van hem. Hij heeft het alles verdiend en verworven en bij hem in die volmaakte borg en middelaar is een nooit te ledige volheid voor alle nooddruft van lichaam en ziel. Wat vloeit er dan uit dit evangelie van die in de eenzaamheid lijdende zaligmaker ook een ernstig appel voor? Met name voor diegenen die de Heere Jezus niet kennen. Want wat wordt er dan gezien in Christus? Hoe gaat hij sterven? Als een bekende zijn weg. Eenzaam. En zoals ik zo pas al zei, dat ondergaat hij, dat neemt hij op zich. Omdat dat het sterven zal zijn voor allen buiten Christus. En nu ben ik begonnen met een sterfbed. En het ging helemaal om een sterfbed vanavond. Maar als wij ons sterfbed krijgen, misschien krijgen we het ook niet. Maar aangenomen dat we het wel krijgen en aangenomen dat het zo gaat, zoals ik in het begin tekende, dat er ook nog bij zullen zijn, dat er ook nog rondom ons zullen staan en dat er toch nog zijn die liefde willen bewijzen, dat er toch nog zijn die ons willen helpen in die uiterste ogenblikken, dan weten we dat het ogenblik toch komt waarop wij van iedereen definitief afscheid moeten nemen. Dan weten we dat het moment toch komt dat onze ogen breken en dat ons hart stilstaat en dat we de grens van tijd en eeuwigheid moeten passeren. En al stonden er dan 10 of 20 liefhebbende mensen om ons heen, die laatste reis maken we alleen. En dan kan er van de familie niemand mee. En dan kan er van de vriendenkring niemand mee. En als je door de dood heen, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, als je door de dood heen voor de rechter moet staan, dan kan er van de familie en van de vriendenkring niemand mee. En als je dan eens helemaal alleen bent, ik bedoel als de Heere Jezus dan ook niet meegaat, de trouwe goede herder van zijn schapen, als je dan eens helemaal alleen de doodsjordaan moet oversteken en helemaal alleen voor de rechter moet verschijnen. Kijk, dat wordt ons verkondigd in dat eenzaam sterven van de Heere Jezus. Iedereen die buiten hem is, zal zo eeuwig eenzaam zijn. En dan heeft hij niemand meer die nog een druppel water tot verkoeling van zijn tong kon brengen. Zoals de rijke man in de gelijkenis dat ook niet had. En dan hebben we niemand die ons nog één bewijs van liefde komt geven. Eenzaam en dat voor eeuwig. Ziet u dat er vanuit dat eenzaam sterven van de Heere Jezus een dringend appel gedaan wordt op ons geweten, op ons hart. O, als wij dan nog onverzoend zijn en als we nog voor eigen rekening staan, laat het toch zo ver niet komen dat wij straks alleen die laatste reis moeten maken. Als dan vrienden ons loslaten en familie ons begeven zal, laat het dan toch door genade zo mogen zijn dat er één wel meegaat door de dood heen naar de rechterstoel en dat die ene de Heere Jezus Christus is. Gun u zelf geen rust voordat u die genade en dat heil gevonden hebt. Gun u zelf geen rust voordat u dit moogt weten, dat Christus Jezus de eenzaamheid inging om u genade te schenken, dat u tot God genomen zou mogen worden om nimmer meer van hem verlaten te worden. En laat het u er dan om te doen zijn, om die vrucht van het sterven van de Heere Jezus te leren kennen, die vrucht. Namelijk dat Christus zondaren redt van het verderf. Dan moet je hem je naam horen noemen. En dan camoufleert de Heere dat niet. En dan noemt hij ons niet kerkmens. Maar dan noemt hij ons mensenkind. Vrouw, zei hij tegen Maria. Mensenkind, zegt hij tegen Ezechiël. Zondaar. Zo heten we. En zo moeten we het ook leren aanvaarden. En als we dan tot de Heere komen, dan mogen we met Jacob worstelen met de Heere. Jawel, maar er komt een moment dat de Heere tot ons zegt, noem mij uw naam. En dan moeten wij onze naam aan de Heere bekend gaan maken. En dan moeten wij het de Heere gaan erkennen en beleiden. Heere, zo hebt u mij genoemd, mensenkind. Kind van Adam. Gevallen zondaar. Verdorven mens. Zo hebt u mij genoemd. En ik kan geen andere naam voor mezelf bedenken, dat ben ik. Maar wees mij de zondaar genadig. Om zo in die weg van de worsteling van het arme zondaar worden en van alle voorrechten die we dachten te hebben afstand te doen en daarvan beroofd te worden, om zo arm en ellendig tot hem te vluchten, maar ook door hem te worden aangenomen, ook door hem te worden opgericht uit het slijk, ook straks door hem te worden opgenomen in heerlijkheid. En als we dan dat geheim leren kennen, dan leren we ook het geheim kennen dat de Heere er nog meer heeft. Nog meer heeft die mij met een even dierbaar geloof begiftigt. Nog meer heeft die hij ook aan elkaar geeft. En dan wordt het ook de betuiging en de beleving. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Amen. Psalm 119, het 32e vers. Wij willen uw grote naam ootmoedig danken voor het evangelie van de gekruisigde zaligmaker die tot aan het einde van zijn leven toe de gehoorzaamheid heeft betoond en de gerechtigheid der wet volledig heeft volbracht en die zo Gode een volkomen genoegdoening heeft gegeven. En er was geen onderdeel in dat lijden of het was noodzakelijk. En er was geen ogenblik in zijn leven of hij moest doen wat hij in het begin in de raad des vredes al gezegd heeft. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand en ik kom om uw wil te doen, o God. En hij heeft het gedaan. En u hebt uw, o God, er zelf getuigenis aan gegeven toen hij stierf. En toen hij opstond, u hebt er getuigenis aan gegeven dat u genoegdoening ontvangen hebt. En dat u volkomen bevredigd zijt en dat al het recht der wet volbracht is. O Heere, wat wij nu nodig hebben, dat is een waarachtig en een levend geloof in hem. Want als we deze dingen horen, dan is het nog niet genoeg. Daarmee zijn we er nog niet. Dan wacht het nog op het toepassende werk van de Heilige Geest. En dan zullen wij het nog moeten leren, Heere, om als een arme zondaar, als een mensenkind, als een Adamskind te leren smeken om genade. Dan zullen wij het nog moeten leren voor het eerst en bij vernieuwing om het oog op hem te slaan, om bij hem te schuilen en om vrede te vinden in zijn bloed. Dat hij in de eenzaamheid heeft gestort. Dan moeten wij nog leren, Heere, om in zijn dood het leven en de gerechtigheid te vinden. O, wij bidden van uw werk met uw geest in onze harten. En geef dat deze gehoorzame en eenzame borg toch meer en meer het voorwerp van ons geloof. En van de beoefening daarvan mag worden, opdat we hem mogen kennen, opdat we zijn voetstappen mogen drukken, opdat we zijn beeld gelijkvormig mogen worden, maar ook opdat wij uit zijn verdiensten mogen ontvangen, uit zijn volheid, genade voor genade. En laat zo uw kerk ook mogen leven, Heere, in het besef dat gij al uw kinderen aan elkaar vermaakt hebt, opdat ze elkaar zouden dienen in de liefde. Geef ons uw zegen, vergeef ons onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 133, het eerste vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.